Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust hebben tot het kwaad, zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neder om te eten en te drinken, en zij stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de slangen. En mord niet, zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt.
Ja, misschien denkt u, als het zo voorgelezen wordt, en zeker het eerste gedeelte van 1 Korinthe 10, nou, dat zal wel een donderpreek worden over wat we allemaal fout doen en welke straf daar niet op staat. Eigenlijk is dat de bedoeling niet, hoor. Maar goed, staat er wel, hè? Dus moeten we daar dan helemaal omheen gaan? Nou, ik denk het niet. Wat niet gelezen is, dat is de rest van de Bijbel dus, maar wat niet gelezen is in de context, is het kleine stukje dat daaraan vooraf gaat, uit 1 Korinthe 9, de versen 24 tot 27. Ik zie jullie ineens vragen als ik zo kijk. Zo moet ik blijven kijken. Daarin staat iets over een race die Paulus rent eigenlijk. En hij zegt, ren dan zo dat jij die prijs pakt. Nou ja, het is een race en Paulus die geeft dat als voorbeeld, dat hij zich tot het uiterste inspant om die prijs te pakken, om die race te winnen, om goed getraind aan de slag te gaan. Nou ja, de winterspelen zijn er binnenkort, die Olympische winterspelen. En je ziet dat atleten daar ook al druk mee bezig zijn. En niet alleen de afgelopen weken, maar al jaren misschien. En ze willen die prijs pakken. Ze zetten er alles voor opzij. Dat is de context van wat daarna volgt in 1 Korinthe 10. En er staat, want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet. Want, het woordje want, dat verbindt die twee stukken met elkaar. En ik denk dat het goed is, dit even vooraf zeggend met elkaar Gods aangezicht te zoeken. Dank u wel, liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We hebben een stukje uit de Bijbel gelezen en daar klinken ernstige woorden, waarschuwingen zelfs. En in hoeverre is dat nu ook voor ons ten voorbeeld? Op welke manier is het zo dat de apostel Paulus, die u voor ons gegeven heeft en wiens evangelie wij mogen volgen voor deze tijd, die accenten legt, ook voor ons tegenwoordig? Vader, mogen we daar met elkaar wat over nadenken en dank u wel dat we mogen weten dat u ons daarin niet aan onszelf overlaat, maar dat u ons een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u geeft. Dat we mogen gaan verstaan wat ook vandaag voor ons uit uw woord naar ons toe komt, waarmee we mogen leven. Dank u wel, Vader, dat u nabij bent en dat u in het luisteren, in het spreken en in het overleggen van alles wat we horen in ons hart, dat u dat ook zult zodanig zult leiden dat we opgebouwd worden in liefde, in geloof en ook in wat toeneming van kennis die ons dragen zal. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik zo aan dit gedeelte begon, kwam ik er pas laat achter wat ik net zei, dat je ook even terug moet kijken om te zien in welke context deze dingen staan. Want ik begreep het zo al lezen toch niet helemaal wat die aansluiting was die dan vanaf vers 11, 12 gaat komen. Maar Israël is ons ten voorbeeld, dat hebben we al mogen lezen. Al die dingen zijn ons overgegeven opdat we er wat mee kunnen doen. Paulus die rent voor een prijs, heb ik je net gezegd, in het laatste gedeelte van 1 Korinthe 9. En het typische is dat als je dan kijkt naar dit gedeelte, ja, dat rennen, dat loopt niet zo erg met Israël, want waar ze 2 jaar over deden, deze is een beetje 40 jaar over. Dus er is onderweg is er iets gebeurd waardoor de zaak een beetje in de achteruitversnelling zat in plaats van in het vooruitgaan. En wat dan ook het vervelendste van alles is God had hen allemaal verlost uit Egypte. Er staat zelfs dat ze in Mozes gedoopt waren in de wolk en enzovoort. En in de zee. Met andere woorden, ze waren in die doop, dat is een beeld van met Mozes verenigd zijn, waren ze uit dat Egypte vertrokken. En iedereen was blij, maar dat duurde niet zo lang. En toen begonnen al die dingen, begonnen zich te ontwikkelen die Paulus dan ook beschrijft. Wat uiteindelijk ertoe leidde dat Paulus moet zeggen, God had geen behagen in hen. En ze werden verstrooid in de woestijn. Wat wil dat dan voor ons zeggen? Ik denk de tegenstelling die genoemd wordt tussen dat Paulus in een race rent wat hij kan, zich inspant om die prijs te halen, en datgene wat Israël in de woestijn presteerde. Nou, dat was absoluut geen race die ze renden. Dat was ook niet zich inspannen om met God op een goede manier om te gaan. Ze morden en het was eigenlijk continu, waren ze ontevreden en dan kwamen ze weer bij Mozes. Nou ja, u moet de verhalen maar lezen uit Exodus en met name ook Numeri. Daarin staan zo ontzettend veel verhalen waarin dat volk zich keer op keer van hun God, die hen verlost had, afwendde. Dus Paulus die noemt deze dingen tegen de Corinthiërs om op die manier niet met God om te gaan. En wat is dan die manier? Dat je God wil gebruiken voor je eigen behoeften, maar voor je eigen plezier. God gaf manna. Nou, dat was heel, heel bijzonder. Ik heb begrepen dat dat een beetje een soort koek was. Een oliekoek of iets dergelijks. Een soort baklava misschien wel. Ik weet niet zeker, maar die smaakt zo'n beetje. En er hoeft er helemaal niks voor te doen. Nou, er zijn er zat in deze tijd die dat heel fijn zouden vinden als 's ochtends het ontbijt gebracht werd en 's middags de maaltijd en 's avonds ook. En dat ze er niks voor hoeven doen. Scheelt ook nog met de afwas. Nou, allemaal fantastisch, maar ze waren niet tevreden. Ze wilden vlees hebben, hè? Dat was één van die dingen. Nou, God gaf vlees hoor. Ik zal jullie vlees te eten geven. Niet voor een dag, niet voor een week. Voor een maand krijgen jullie vlees te eten. Een volk van 600.000 man. Ik geef jullie voor een maand vlees te eten. En de kwakkels die werden door de wind meegeblazen. En die stortten rondom dat kamp neer. En dat lag zo hoog. kwakkeltjes. Ik heb nooit kwakkels op, maar ze waren er wel enthousiast over. En ze gingen zo hard aan de slag dat er tigduizenden op die dag stierven doordat ze te gulzig waren. God had ze gegeven waar ze om vroegen. En was het hun tot zegen? Nee. Laten wij zo niet met God omgaan. Steeds maar zeuren, steeds maar vragen zoals wij het graag willen hebben. En niet beseffen dat hij God is. En wij zijn schepselen zijn. Als ik het beeld mag overzetten in naar ons toe. Dan zou ik zeggen, heeft het misschien wat te maken met de manier waarop wij onze roeping en waarop wij onze wandel doen in overeenstemming met zoals God dat aan ons gegeven heeft. Wandelen we waardig vanwege de roeping waarmee God ons geroepen heeft? Dat kan je je afvragen. Doe jij die inspanningen waar Paulus over spreekt in die renbaan, in dat stadion, in die race? En met name gaat het dan om als je dienstwerk doet, hè? Dat doen we allemaal, want we hebben de bediening van de verzoening gekregen. En laten we dan onze tanden zien of laten we zien dat we weten dat God zich met de ander verzoend heeft. Ook al doet hij niet de dingen die wij fijn vinden. En als we in de gemeente dienstwerk doen, hè, het kan kinderwerk zijn of jongerenwerk, volwassenwerk, noem het maar op, allerlei dingen. Doen we dat dan op de manier die Paulus aangeeft of doen we het op de manier die de Israëlieten deden in de woestijn. Zo, alleen maar zoals ik het wil. Dan doe je het zelf maar, of zo. Hè? Dat is ook een manier om dienstwerk te doen. Gebruiken wij God? Of kan God ons gebruiken? Misschien kunnen we dat een heel klein beetje zo ons afvragen. Allen zijn gered, hè, staat er. In Mozes werden ze allemaal verlost uit Egypte. Misschien is dat een beeld ook voor ons. Ook wij zijn allemaal vrijgekocht. God heeft ons gekend. God heeft ons zelfs bestemd tot heerlijkheid. Ieder die geroepen is, ongeacht wat hij doet aan dienstwerk of wat dan ook. En op welke manier hij doet. God heeft ons geroepen. We zijn verlost, we zijn vrijgekocht. Dat is het beeld wat voor Israël naar ons toe komt. Maar dan, hoe doen wij dan in die roeping die we hebben, hoe gedragen we ons? Willen we echt God dienen? Of is God toch iemand waarvan we vinden dat hij maar moet doen zoals wij het willen? Ik zeg u vooraf, dat doet God niet. Zo gaat God niet met ons om. Hij is God en wij zijn zijn schepping. Het is tot vermaning geschreven. En nou komt er een heel bijzonder tekst. Ik schiet nou gelijk een stukje door. Naar vers 11. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Of vermaning. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Ik denk, ja. Ik had het al wel eens meer meegemaakt en ik heb dat ook wel eens gezegd van wat dat zou kunnen betekenen. Ik heb er nog een keer wat over nagekeken. En er staat iets typisch. Er staat niet over wie het einde der eeuwen gekomen is, maar over wie de afsluitingen, dat is een meervoud, niet één einde, maar afsluitingen of voltooiingen van de eonen gekomen is. Eonen. Dat is een bekend woord voor een heleboel van ons, maar niet voor iedereen. Wat betekent het eigenlijk, hè, over wie de afsluitingen van de eonen gekomen is? Misschien moeten we dan even wat toch heel kort over eonen praten. Is dat moeilijk? Is het moeilijk om over de eonen te praten? Laat ik het tijdperken noemen. Dat is misschien dan gelijk een woord dat makkelijker voor is. Tijdperken waarvan het begin en het eind eigenlijk niet zo goed kunnen overzien, maar het is er wel. Altijd een begin, altijd een eind. Er zijn 5 tijdperken in Gods woord. En die 5 tijdperken, er zijn er 3 van die gaan de verkeerde kant. Die gaan de goede kant op, want het is Gods kant. Maar die gaan toch een beetje naar beneden. Hè? En wij leven nu in een derde tijdperk, dat heet zelfs het boze tijdperk. De eerste eon, daar weten we niks van. Dat eerste tijdperk, Ja, er wordt wel heel kort wat van gezegd bij Petrus en zo, maar daar weten we niks van. En toen gebeurde er iets waardoor alles duister werd en duisternis lag op de vloed, staat er dan in Genesis 1. Hè? Oh. En dan gaat God verder. In dat tweede tijdperk gaat hij zaken herscheppen. Er is een... In die eerste eeuw, dan kunnen we wel zeggen dat er een begin is. Ik heb wel plaatjes gemaakt, mooie plaatjes. Vinden jullie dat geen mooi plaatje? Laten we dat nou maar zeggen, zo begon de schepping. Een beetje. Ik heb nog een plaatje hoor. Heel mooi hè, nog een plaatje. Ik laat u maar zo wat zien. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Van de aarde heb ik ook een plaatje. En nog een plaatje. Vind je het niet mooi? Dat zijn beelden uit de ruimte die ons de grootsheid van Gods schepping laten zien. En die grootsheid is, daar zien we nog maar kleine stukjes van op deze plaatjes. De tweede eeuw. De herschepping kunnen we zeggen. En er kwam licht. En hij scheidde dag en nacht. Zie je, nou zit de helft van de aarde een beetje zit in het donker en de andere helft zit in het licht. Maar dat verandert hoor. Op een gegeven moment krijgt die achterkant, die nou in de schaduw, die krijgt ook licht. Bij de maan is dat anders blijkbaar, maar op de aarde is het, dat draait en die zon komt uiteindelijk overal terecht. En op de tweede dag kwam de atmosfeer en de hemelen. En op de derde dag scheidde God de zee en het land. Daar is die. Zo even wat plaatjes over dat tweede tijdperk waarin God ging scheppen. Nou, dat tweede tijdperk eindigde bij Noach. En Noach bouwde een grote boot. Nou, dat heeft Johan ook gedaan. Die ligt in Dordrecht, deze boot. Maar het is toch een leuk plaatje zo. Dan krijg je een beetje indruk. Zie je die giraf daar rechts? En daar links staat ook nog een olifant. Nou, dat zijn een beetje de grootste landdieren die we kennen. En die passen er allemaal in. Einde van dat tweede tijdperk. En toen begon het tijdperk waarin we nu nog steeds zitten. Van Noach tot de komst van de Heer voor Israël. Dan komt het duizendjarig rijk als vierde tijdperk. En tenslotte komt het slottijdperk, de vijfde eeuw, het vijfde tijdperk. Waarin een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Nou, waarom vertel ik u dit allemaal? Nou, aan het eind van dat vijfde tijdperk, dan zal God zijn alles in alle. Dat wat we allemaal met ons hart diep geloven, waar we ook naar verlangen, waarvan we weten, dan zijn alle vragen verdwenen en is alles vervuld wat God voor ogen heeft. Bij deze. Nou, en nu zegt Paulus dus voor over ons, over wie de afsluitingen van de eonen, van die tijdperken zijn gekomen. Nou begrijpt u dat ik heb gewerkt naar dat laatste tijdperk even, waarin God alles in alles zal zijn. En Paulus zegt eigenlijk, jullie zijn al die nieuwe schepping. Dat vijfde tijdperk, geestelijk gesproken, zijn jullie al van binnen. Zover dat je als het ware twee tijdperken al vooruit bent ten opzichte van de rest van de mensheid en de rest van de schepping. Het enige wat nog komen moet is ook dat nieuwe lichaam. We zullen gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van de Zoon, zegt Filippenzen 3. En dan is het heerlijkheid. En dan is die nieuwe schepping die wij nu al zijn van binnen, ook van buiten afgerond. En zijn we werkelijk zodanig als aan de afsluiting van die laatste eon, van dat laatste tijdperk, dan is God al alles in ons, zoals hij nu ook alles in Christus is. De afsluitingen van de eon, dat betekent in wezen dat we nu al bijna zover zijn dat God zijn werk, wat hij voor de hele mensheid en voor de hele schepping nog zal doen gedurende de komende twee tijdperken, dat dat in ons al gebeurd is. Nou, als je nou zo weer bent. Als God nou in jou iets nieuws gemaakt heeft. Dat je niet meer denkt zoals de wereld denkt. Dat je niet meer denkt op de manier zoals die Israëlieten in de woestijn dachten. Alleen maar voor jezelf. Hè? Maar dat je ook denkt aan anders belangen. Dat je ook weet dat er meer is dan kwakkels en manna, zou ik maar zeggen. Hè? God geeft ons elke dag kleding en voedsel en onderdak en daar zijn we dankbaar voor. Maar we willen zoveel meer en willen we nog hebben. Elke dag willen we meer hebben. En we strekken ons uit naar de dingen die wanneer we ze hebben, dan valt het altijd wel een beetje tegen. Als je nog aan het werk bent, ik ben ook nog aan het werk, dan verlang je wel eens naar vakantie. En als je op een gegeven moment een vakantie van 5 maanden boekt, dan ben je na 3 weken een ongeluk te vervelen. We willen altijd dingen en uiteindelijk geeft dat niet datgene wat we... De lol vooraf is vaak veel groter dan wanneer het echt komt. Nou, bij God is het nou precies andersom. Hij geeft ons nu al die vreugde van zijn geest in ons. Maar straks, wanneer we dat nieuwe lichaam krijgen, dan zal dat ja, overstijgend zijn in vreugde. Maar nu zitten we nog hier. Hebben we fijn, we zijn een nieuwe schepping van binnen. Nou, geweldig. Maar van buiten mankeert er nogal wel eens wat. Kunnen we zo om ons heen zien, bij broeders en zusters om ons heen. Er is veel lijden, lichamelijk lijden, psychisch lijden, hè? Met de ziel heeft dat te maken, geestelijk lijden. En dan zijn we een nieuwe schepping van binnen en van buiten is alles toch vaak zo moeilijk. God beproeft ons, staat hier. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoekingen te doorstaan. De beproevingen zijn blijkbaar niet bovenmenselijk. Maar ze zijn wel hard hoor. En ze zijn heel moeilijk te dragen. En dan kunnen er vragen zijn. Van, dit overkomt me nu. Zou God niet meer van me houden misschien? Zou ik iets gedaan hebben wat hem niet bevalt? Dat kan je denken. En dan denk je niet meer volgens de lijnen die God in jou gelegd hebt. Dan denk je niet meer in genade. Dan denk je niet meer aan zijn liefde. Dan denk je alleen maar aan je eigen falen misschien, aan je eigen tekortkomingen en dat daar de effecten van zijn. Zou dat kunnen zijn? God verloste David uit een heleboel beproevingen. God was met hem en God had behagen in hem. Heeft hij dan geen behagen meer in mij als mij die dingen overkomt? Had hij ook geen behagen in zijn zoon toen dat lijden kwam? Deze is mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Dus dat zou tegengesteld zijn. En ook Paulus, als je leest wat die man allemaal niet meegemaakt heeft. En een heleboel situaties die bleven gewoon voortduren. Hè, een doorn in zijn vlees. Schipbreuk, geestelingen. Nou, een geesteling, dat is ook, ja, dat is misschien wel in 2 minuten gebeurd. Maar je hebt er wel 2 maanden last van of langer. Hij zat in de gevangenis. Waarom zat hij nou in de gevangenis? Er kwam zelfs een aardbeving. En uiteindelijk bleek, God had daar een bedoeling mee. En hij verloste hem pas toen die bedoeling vervuld was. En de gemeente in Filippi werd daardoor versterkt. De gevangenisbewaarder kwam tot geloof. Wat zijn eigenlijk beproevingen? Nou, vraag het maar aan hen die je om ons heen ziet. En die zwaar lijden. Beproevingen, dat is iets wat je niet wil. En dat is iets waar je niet naar vraagt. Maar ze overkomen ons. Beproevingen overkomen ons. En wij moeten ons daaronder schikken. Maar stuurt God die beproevingen zo op ons af? Als een bliksemflits. Nou, er is een tekst en ik zal hem met u lezen. En misschien dat de slide daar ook een beetje aan mee kan helpen. Maar God beproeft niemand, zegt Jacobus. Laat niemand, als hij beproefd wordt, zeggen, ik word van Gods wegen beproefd. Want God kan door het kwade niet beproefd worden en hij zelf beproeft ook niemand. In de NBG staat, hij verzoekt niemand of zo, maar hetzelfde woord als wat we hier in de Korinthebrief tegenkomen, beproeven. God beproeft niemand. Maar het is wel zo dat alles uit God is. We leven in een tijd waarvan Paulus zegt dat het lijden van de tegenwoordige tijd zo zwaar is dat zelfs de schepping zucht. Maar er komt een toekomst waarin dat zuchten over zal zijn. En dat het heerlijkheid zal worden. God hoeft ons niet te beproeven. God kent ons door en door. Hij weet wat we denken. Hij weet hoe we ons voelen. Hij weet wat we zullen doen in omstandigheden. Waarom zou hij ons beproeven? Om te kijken hoe we reageren? Dan weet hij al van tevoren hoe we reageren. Dus we worden niet van Gods wegen beproefd. Kijk, het lijden dat is zoiets moeilijks om dat te verstaan vanuit goddelijk aspect. Maar het lijden is er al vanaf Adam. Vanaf dat Adam en Eva samen van die vrucht aten. Menende wijs te worden door die boom van kennis van goed en kwaad. En in plaats van daarvan was het zo onwijs. Nou ja. Had God het anders kunnen doen? Ja, natuurlijk. Heel makkelijk, maar hij deed niet anders. Hij zette niet een boom neer van kennis van goed en een andere boom van kennis van kwaad. Hij zette een boom neer van kennis van goed en kwaad. En dan stuurde hij er ook nog een verleider op af in die hof. Die zei, lekker eten joh. En ze aten. God wist dat. Dus met dat lijden is iets mee bedoeld. En alleen voor ons is het zwaar om het te ondergaan. En juist wanneer we het zo zwaar hebben in het ondergaan ervan, is het ook moeilijker om het te begrijpen. Het is heel moeilijk om het te begrijpen. En dan staat het toch. En God is getrouw. God is getrouw. En hij laat je niet boven vermogen beproefd worden. Nou, soms wel aan het randje hoor. En hij haalt ons er niet uit. Hij laat ons vaak in die beproevingen en zonder dat we weten waartoe. Maar er is een waartoe. Er is een waartoe. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoekingen doorstaan en God is getrouw. Die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Niet boven vermogen. Nee, ergens is er iets van God bij ons, in ons nood, in ons lijden, dat we blijkbaar toch van hem die kracht krijgen als gelovigen om er mee om te gaan. Om het te dragen, om het te verdragen. Beseffend dat dat lijden niet zinloos is. Beseffend als dat lijden al vanaf Adam er is en als God alle omstandigheden zo gemaakt heeft in die tijd, dat ze eigenlijk niet zonder het eten van die vrucht van kennis van goed en kwaad verder konden. Zeker niet toen die verleider kwam, om ze dat eens duidelijk te maken. Dan moet God met lijden een bedoeling hebben en dat heeft hij. God heeft met het lijden van zijn zoon een bedoeling. Dat kruis, dat was niet zomaar van even uittesten van hoe hij zich eronder houdt. Nee, dat kruis was iets wat al ver voorbeschikt was. En de zoon, toen hij op aarde was, wist ervan. Hij sprak diverse malen over datgene wat komen zou. Over zijn lijden dat komen zou. En hij wilde het doen. Hij wilde het doen, waarom? Om ons te redden. Zo heeft lijden van de zoon Een geweldige uitkomst, namelijk het is de redding van ons. Maar niet alleen maar van ons die geloven, maar het is de redding van alle mensen. En niet alleen maar van alle mensen, het is de redding van heel het universum. En als we zo naar de zoon kijken, wat betreft lijden, dan heeft dat een zin die zo ontzettend groot is. En de wijze waarop we met dat lijden in relatie tot God en ons geloof omgaan. De manier waarop God het ons geeft om het te kunnen dragen. Die is ook belangrijk. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Nou, dat woordje uitkomst, dat brengt ons wel eens in verwarring. Die uitkomst, waar is die deur waar ik door kan ontsnappen aan dat lijden? Is daar de deur van de uitkomst? Nou, dat woordje is correct hoor, uitkomst. Maar het is meer de uitkomst van de som. Het is niet de uitkomst om te ontsnappen aan het lijden. Dat geeft God. En wanneer het voldoende is geweest en wanneer hij zijn doel daarmee bereikt, dan zal het ook stoppen. Dat is de uitkomst. Wanneer het doel van het lijden van de schepping, wanneer het doel van het lijden in ons leven bereikt is, dan is het voldoende. Het is alleen zo dat, net als bij de Heer, moeten door de dood heen gaan voordat we gaan beseffen waar dat lijden toe gediend heeft. En dat we dan, al dat lijden is dan voorbij en zal veranderen in heerlijkheid. Het is de uitkomst van God met ons in onze omstandigheden. En zo mogen we dat aan hem overlaten en met hem over praten. En uiteindelijk, zoals Paulus, kwam het zover dat hij er zelfs voor kon danken. Dat is een hele grote stap. Eén ding, God stuurt het lijden, stuurt de beproevingen niet op ons af om ons te straffen. Op geen enkele wijze. God laat ons niet in de steek, dat zegt hij geeft kracht. God heeft zijn liefde niet aan ons onthouden en weggetrokken. En zet daar lijden voor in de plaats. Want dan zou hij dat ook met de Zoon hebben moeten doen. Dan zou er geen sprake zijn geweest van opstanding. En zo zal het ook voor ons zijn. Zijn liefde heeft ons niet verlaten. God geeft een vervolg aan ons leven, waardoor één keer aan al die beproevingen een einde zal komen. En dat kan in ons huidige leven al zijn, maar dat kan zelfs wachten tot de opname. Dat die nieuwe schepping die we nu van binnen zijn, bekleed wordt met heerlijkheid. Dat kan. Maar laat ons nooit, nooit, nooit in de verleiding komen om te denken dat zijn liefde opgehouden heeft. Ik weet, ik was een keer boos op Jasper. En toen was er nog zo'n ventje van een jaar of 5, 6. En toen ging hij naar bed en ik was boos geweest. En toen zei hij tegen Sandra, houdt papa niet meer van me. En toen Sandra beneden kwam en dat tegen me zei, bleef ik niet zitten hoor. Ik stond naast zijn bed. En ik nam hem in mijn armen. En ik zei, papa houdt zoveel van je. En ik ben maar een simpele aardse vader die alles maar beperkt kan doen. Maar hij houdt u niet meer van me. En hij neemt je in je armen. En hij zegt, ik heb je lief. En dat kunnen we in Romeinen 8 nog wel eens even lezen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog boodschappers, nog soevereiniteiten, nog wat tegenwoordig is, nog wat toekomstig is, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig andere schepping ons kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Mag God het ons geven dat we gaan beseffen dat lijden een doel dient. En een hoger doel dan wij ons nu kunnen voorstellen. En dat zullen we uiteindelijk ook van hem horen. Tot zover.